Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met openbaar vervoer?
Nou, goed. Sinds een paar jaar geen auto meer en alles met openbaar vervoer. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Af en toe gaat hij niet, de trein. En dan sta je op een heel koud perron in Rotterdam. En dan baal je wel. Mm-hmm. Ik vind het eigenlijk wel leuk. En ook dat je in de trein en in de metro even buiten je eigen bubbel kijkt. Mm-hmm. Dus niet dat ik altijd een praatje maak. Ik zit ook vaak op mijn telefoon, zoals de meeste mensen. Maar ja. Het is toch leuk om even met iedereen een reisje te maken.
En kan je ook gewoon zo naar buiten zitten turen, naar het vergelijkende landschap? Of zijn het vooral de mensen als je gaat turen?
Ja, dan ga ik naar mensen kijken. Oh, ja. Ja. En jij?
Ja, ik kan ook wel, als ik in een licht overprikkelde staat ben, gewoon een beetje naar buiten turen. Dat vind ik leuk. Ja, maar andere mensen zijn natuurlijk ook fascinerend.
En, daar kan ik wel goed en lang naar kijken. En je hebt nu zo'n hele discussie over dat mensen te veel lawaai maken. Oh, ja. Met van die koptelefoons op en dat je je daaraan kan storen. En ik vind eigenlijk altijd wel een soort lekker voyeuristisch. Een beetje meekijken wat iemand leest.
Schermpjes.
Zeker. Als je naast mij zit, dan weet ik precies waar je zit op je telefoon.
Oh, goed zo. Weet je, ben je ook in de supermarkt, kijk je in andermans mandje?
Nee, dat doe jij, Janneke.
Och jeetje.
Nou, oké.
Ballet, kroket. Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. Vandaag in klein gezelschap.
Wil je nou ook een keer bij een opname zijn? Mail dan eventjes alles@balletcroquet.nl. Af en toe maken we er een heel evenement van. Dan is er iets te proeven. Dan kun je een drankje drinken aan de bar van Dick. In alle andere gevallen kun je ook komen. Dan is het gewoon een rustige keer, zoals vandaag. Francine, dit is aflevering 20 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Ben je weer lekker ballet vandaag? Of?
Ontzettend ballet.
Oh ja?
Ja, echt ballet.
Oh jee.
Ja, binnenkort kik je me eruit, denk ik.
Nou, ik vind voor de balans vind ik het allemaal prima.
Want?
Ja, dan kan ik daar lekker veel kroketten tegenover leggen.
Oh, oké.
Ja, dus eigenlijk zijn we gewoon een heel goed duo.
Oké.
Ja,
balans.
En we hebben ook een gast vanavond. Dat is Gregory Samson.
Hey,
Samson, sorry.
Welkom. Samson.
Ja. Je maakte de telefilm Fanboy, die op 7 februari op tv te zien zal zijn, maar ook al op NPO Start.
Ja, is vanaf nu te kijken.
Ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst willen we even een beetje kijken met wie we hier nou precies te maken hebben. Laten we gewoon even kijken naar nu het filmaanbod. Misschien op de streamers of in de bioscoop. Wat vind jij nu?
Oh, daar heb je aan mij op dit moment zo'n slechte. Ik kom net uit Thailand. Oh. Ik heb een maand lang mezelf weggetrokken van film. Film kijken is voor mij soms ook niet meer echt relaxen. Nee. Dat is ook werk. Ik heb mijn werk heel even.
Je hebt het even geparkeerd.
Geparkeerd.
Je kan eigenlijk niet meer normaal naar een film kijken. Je ziet dan alleen maar hoe de shots gemaakt worden.
Nou, als een film goed is, kan ik heel erg ervan genieten.
Oké.
Okay, ik heb laatst de film over over Bruce Springsteen gekeken.
Oh ja, die biopic. Ja.
En ik was verbaasd. Ik vond het eigenlijk hartstikke goed. Ik vond het mooi gemaakt. Lekker langzaam, trage film, dat ik mooi naar mooie beelden kan kijken en dat er eigenlijk heel weinig gezegd wordt en dat ik gewoon kan kijken naar wat er achter de ogen van personages gebeurt. In plaats van dat ik...
Die acteur, die Gregory Allen White, hoe heet hij?
Ja, hij zit...
Ik weet niet Gregory.
Ik weet niet hoe hij heet. Hij zit ook in...
The Bear.
De kookserie.
Ja.
En dan speelt ook... Zijn vader wordt gespeeld door dezelfde man die... Ik ben heel slecht in namen. Dezelfde man die ook in Adolescence de vader speelt.
Oh, ja.
Ja, er wordt gewoon fantastisch gespeeld. Er wordt eigenlijk heel weinig gezegd. Mm-hmm. En daar ben ik altijd heel erg fan van. Wanneer er zo min mogelijk gezegd wordt. En dat ik gewoon naar kan kijken naar
en
mensen.
En dat beelden het verhaal vertellen.
Beeldend verhaal vertellen, ja.
Dat is...
En ik... Dus aanrader eigenlijk. Hij staat nu... hij is nu te streamen. En ik was eigenlijk wel blij ermee.
Goed, leuk. En we hadden meteen nog een vraag. Nou, ja. Stel, jij bent aan zet. Je mag kiezen. Met welke acteur wereldwijd maak jij je volgende film?
Geld speelt geen rol.
Afstand ook niet.
Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Wat een moeilijke vraag. Ik denk... ik durf daar geen antwoord op te geven.
Nee?
Ik weet
nee, misschien een vraag te groot.
Misschien een Leonardo DiCaprio. Omdat ik het heel vet vind hoe hij meegaat met Martin Scorsese. Hoe hij films maakt, vind ik heel interessant.
Maar we kunnen ook doen... We
komen er later op terug.
Leonardo DiCaprio zetten we even
in vast. En dan komen we terug.
Ja. Mag later nog ingeruild.
Kom ik even.
Lopende programma mag je hem weghalen. En dan kan je denk ik wat anders doen.
Denk er nog even over na.
Ik bedoel, Leonardo... Ja.
Maar goede vraag wel. Alleen ik... dat is... Ja.
Nee, maar die moet nog even slaan.
Die moet nog even...
Ja. Laat hem even gisteren.
Omdat je er meestal niet zo over nadenkt. Dat je denkt, dat kan eigenlijk niet.
Dat kan toch niet.
Nee.
Maar zo groot mag jij vanavond denken.
Is goed.
Janneke en Francine.
En dan gaan we weer onze eigen namen draaien. Er gebeurt hier ook heel veel op subconscious niveau. Zo groot mag jij vanavond denken. Janneke en Francine.
Jammer van die echo er niet in zit, hè?
Ja, inderdaad. Nou ja, geeft niks. Francine, jij bent mijn co-host partner in crime. Wingman Anytime. En we beginnen deze podcast altijd met jouw week. Want dat is gewoon een heerlijk begin. Wat was er in deze week allemaal? Wat steekt er bovenuit?
Ja, wat steekt er bovenuit? Want ik heb echt wel heel veel zitten koekeloeren. Maar wat ik eruit pik is zaterdag bioscoop Folktales. Mm. En dat is een film die gaat over een stel jongeren die naar het noordelijkste puntje van Noorwegen gaan voor een tussenjaar.
Oh.
En twee Oscar bekroonde documentairemakers die gaan met die jongeren mee. En die gaan daar op een soort overlevingskamp.
Het is dus een documentaire, het is allemaal echt.
Het is allemaal echt. En ik denk wel dat er af en toe eventjes misschien één scènetje over is gedaan. Maar zoveel mogelijk echt. En in ieder geval die jongeren, die zijn echt. En wie ook echt zijn de honden. Want wat doen ze? Ze gaan... eigenlijk een half jaar naar zo'n folkhoyskolen is dat. Daar gaan ze in de natuur kijken of ze buiten het stadse leven voor zichzelf kunnen zorgen. Dus je ziet ze daar. Ze krijgen een maatje. Dat is een van die sledehonden. Daar worden ze een soort coach van. Daar moeten ze voor zorgen. Maar uiteindelijk gaandeweg de film wordt dat zo'n sterk team. Zo'n hond
en kind.
Hond en kind. Of nou, puber, jongeren. Nee, jongeren. Ja. Dus ze hebben de middelbare school gedaan. En dan gaan ze een tussenjaar doen. Maar niet wat anderen doen. Een cursus Engels ergens. Of met een rugzak naar India. Maar in het noordelijkste puntje van Noorwegen. In de fucking kou.
Ja, want zitten we dan in de Poolcirkel?
Ja, dan zitten we vlakbij Rusland. Het is er heel koud. En wat is het? 200 mijl boven de Poolcirkel. Het is er prachtig. Natuurlijk helemaal wit. En ze hebben sledehondes. Maar ik zou niet weten waar je naartoe moet. Ze gaan tochtjes maken, maar dat is niet om ergens boodschappen te doen.
Nee.
Ze moeten vuur leren maken. Het zijn jongeren. Nou ja, met allemaal is wel iets aan de hand, maar niet per se hele grote dingen. Mm-hmm. Er zit een hele leuke meid in. Die zie je haar tas inpakken thuis. In een Noorse stad ergens. En dan is ze nog aan het kijken. Ja, hoeveel mascara's neem je mee als je zo'n, he, zo'n tussenjaar hebt? Ja. Dan moet je toch echt wel een stuk of 3-4 verschillende mascara's mee hebben. Nou ja, dat beginshot, of een shot vrij in het begin, dat wordt later zo hilarisch. Ja. Want dan zie je haar in de dikste overrol met die hond in de sneeuw. En niks doet er meer toe. Het is, gaat echt over... Ja, hoe zorg je ervoor dat je het toch een beetje warm, leuk, gezellig hebt? Zonder je Instagram, zonder je vrienden. Ja, het is allemaal offline. En nou, ik ga daar niet spoilen. Maar uiteindelijk zie je haar ook teruggaan naar haar oude omgeving. Nadat ze dus dat tussenjaar gehad heeft. Mm-hmm. Een ongelooflijke aanrader, ook al omdat er zit hele mooie poëtische stukken in waarin de Noorse mythologie ook om de hoek komt kijken. Dus er is ook er is veel gedaan aan dat die film er niet alleen maar heftig uitziet en meedogenloos, want die natuur is echt meedogenloos, maar ook heel poëtisch en heel balletterig. Ik denk dat je het wel zo kunt zeggen.
En is het in de bios te zien? Dit?
Ja, in de bios. Diverse filmhuizen. En ik denk dat die en mooi is voor mensen die heel erg van natuur houden. En we hadden het vorige week over, hou je van hond, ben je een honden of een poezenvriend? Als je van honden houdt of van dieren.
Maar hoe is dan dat afscheid na een half jaar van die hond?
Nou, daar ga ik niks over zeggen, want dan moet ik al huilen. Nee, die krijg je niet mee. Maar er gebeurt natuurlijk met die honden ook van alles. Dat afscheid is hartverscheurend. Maar de shots van die honden, die zijn ook Oscar winning.
Heb je daarna zitten googelen poolhond voor thuis?
Nee, want ik driehoog. Ik zal niet klagen, maar driehoog vind ik echt heel zielig voor
zo'n grote hond. Ja. Ja. Kleine hondje kan wel. Hè?
Ja, maar is een klein hondje een hondje?
Als je het aan dat hondje zelf vraagt, is het een mens?
Nee, dat is Ziggy. Ik bedoel, dat is een Ziggy. Maar een klein hondje, is dat een hondje? Ja.
Nee, dat denk je van tevoren van niet. Maar kleine hondjes kunnen ook heel groot zijn.
Ach, ja. Nou, ik denk een Ziggy is de moeite waard, maar ik laat die huskies lekker
daar. Huskies mogen daar blijven. En maar Janneke, kreeg je helemaal zin om ook op een of andere natuurtocht
te
gaan?
Ik heb altijd zin om alles te doen wat ik tegenkom. Ik had een stilteweek deze zomer. 5 dagen niet praten. Kreeg ik hier zin in? Ja, ontzettend.
Ja?
Ja. Zie je een van die jongeren in dat bos zitten, vuurtje gemaakt, hond ernaast. Oh. Dan komt die hondentrainster, die komt dan even langs, ook even om te kijken of het goed gaat. Ja, dan heeft zij het zo dik voor elkaar. Is het gelukt om dat vuur te maken? Ja, dan zie ik mezelf daar wel zitten.
Oh, leuk. Ja. Nou, tussenjaar misschien voor jou ook.
Tussenjaar, hè? Ja. Ja, misschien net voordat ik 70 hoor. Wat wou je vragen?
Nou, 5 dagen niet praten. Wat heb je daar uitgehaald? Ik ben dan wel nieuwsgierig.
We hebben 52 weken al. Eerst 20 weken voordat het ging gebeuren.
En daarna. Ja, want ze was zo niet zeggen. Erover uitgesproken.
Ja, maar luister. Het is als je altijd praat.
Ja.
Is 5 dagen niet praten. Idioot, hilarisch. Ja. En,
maar voelt het als stoppen met roken? Of,
Ik heb nooit gerookt.
Oh ja, okay,
dus dat helpt niet. En ik ben verder ook niet heel verslavingsgevoelig. Dus dat weet ik niet. Maar het was, het was doldwaas. 5 dagen niet praten. Terwijl ik allemaal mensen om me heen had die ik niet kende. Het was in een groep. Ja, ik heb dat nooit eerder gedaan. En ik vond het fantastisch.
Wat heb je daar aan overgehouden?
De herinnering dat ik het fantastisch vond. Dat ik het ook heerlijk vind om wel te praten. Ja. En in contact te staan met iedereen om me heen. Dus ik hoef niet deze zomer.
Niet voor herhaling vatbaar.
Nou, weet ik niet. En ik ga het jou ook niet aanraden. Nee. Maar daar zijn en het doen.
Ja.
En dat heel makkelijk volhouden. Is ook wel weer heel leuk om mee te maken.
Ja. Nee, ik snap het. Ik ben gewoon voornamelijk gewoon nieuwsgierig. Hoe kom je erop om dat dan te gaan? Het is niet het eerste wat mij... Dat ik denk, goh, laat mij eens even 5... Ik dacht een paar dagen niet eten. Dan kan ik me dan... Dat ik denk, oh ja, dan haal ik nog lichamelijk. Zie ik daar nog iets van terug? Of daar leer ik iets van? Maar dan 5 dagen niet spreken, dan... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Dat lijkt, ik vind het heel interessant.
Ja. Ik zette mijn communicatie op nul, ja. op stil. Dus je sprak ook niet tijdens het eten. Het was gewoon keizer.
Heb je daar nog meer ruimte voor gedachten? Maar misschien hebben de luisteraars dit al te veel gehoord.
Ja, de luisteraars. Die denken dat
die
ik aandelen.
Al lang uitgezet. Oh, het gaat weer over de stilte. Ja,
het is voor de mensen die dit al gehoord hebben, even 10 seconden verder drukken.
Ja. Wij gaan daar buiten.
Wij hebben het hierna nog even over.
Ja. Mooi dit gesprek. Dit spontane gesprek.
Ja. Ja. Janneke, was jij stil deze week?
Was ik stil? Jeetje. Nee, waarschijnlijk ook weer heel weinig. Nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk voor mij een complete nachtmerrie. Dat je niet mag praten. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Maar daar hebben we het toen ook al over gehad. Ik was ook niet stil. Maar ik heb wel iets waarvan ik denk, dat gaat Francine gaat helemaal rechtop zitten. Want ik heb een serie, dat is niks geks, daar kom ik vaker mee.
Ja.
Maar ik heb een Deense serie.
Oh.
Ja, en het gekke is, dat gebeurt vaker nu met Deense of Scandinavische series, krijgen ze een Engelse titel.
Ja.
Vind ik persoonlijk, ben ik er geen fan van. Ik wil gewoon het Deense woord. En dat je dan helemaal niet weet wat dat betekent. Weet je wel, zoals Borgen of, nou ja.
Ja, dat vind je eigenlijk de feestvreugde verhogen.
Festen, ja, ik hou ervan. Maar dat is dus dit niet. Het heeft dan, en als het dan een niet-Deense titel, doe dan gewoon de Nederlandse titel. Maar nu hebben we dus, de serie heet Excavation. Dat betekent opgraving.
Excavation.
Ja, excavation.
Op pauze?
Het is iets van Danave. Oh. Ja, ik het is ook niet, je moet het.
Maar is het Deens?
Het is Deens. Het is hartstikke Deenske. En nou, het is heel leuk. Jij gaat ook helemaal in je Deense ding terechtkomen. Want die serie gaat dus over twee archeologen die met elkaar getrouwd zijn. En ze zitten ongeveer 25 jaar in het huwelijk met elkaar. Maar ooit waren ze natuurlijk jong en veelbelovend. Zij eigenlijk wat meer belovend dan hij. Maar hij heeft de grootste carrière gemaakt. En hij werkt bij het Grote Rijksmuseum. En zij werkt bij een klein provinciemuseumpje. En hij is net bezig met het Grote Rijksmuseum om daar een hele grote, echt zo'n megalomane expositie over een van de vikingkoningen te maken. Blauwtand geheten. En zij rommelt maar wat in de marge, maar stommelt met een, weet je wel, zij moet echt werken met vrijwilligers die af en toe met een harkje door een weiland lopen. En die daar dan iets vinden. En misschien is het een bot van een dier, maar misschien staat er wat in, weet je wel. Dat is haar level. Maar dan stuit zij dus ineens op een skelet met een zwaard. En dat zwaard, nou, dat zou zomaar eens een echt koningenzwaard kunnen zijn geweest. Nou, kortom, dan komt dat hele machtsbalans, die machtsbalans tussen hun.
Hij kan het niet hebben.
In het geding, nee, hij kan het natuurlijk. Zij weet ook al, ik moet niet tegen hem gaan zeggen, want dan gaat hij er weer met de eer van door. Dus ze probeert het ook voor hem verborgen te houden. Nou ja, het gekke is, het kijkt alsof het een spannende film is. Wij en binnen het huwelijk, ik kijk dit binnen het huwelijk, hebben ook tegen elkaar gezegd, nu gaat ze hem, nu weet je wel, nu geeft ze hem een klap met die schep. Maar dat gebeurt dus niet. Maar je voelt wel een soort dreiging van, oh mijn god, hier is in jaren iets opgebouwd aan hij kijkt mega neer op haar. En zij denkt, ik weet wel, hè, want zij heeft hem natuurlijk, hij heeft allemaal van die beroemde boeken geschreven, maar wie denk je dat daar de puntjes op de i heeft lopen zetten al die jaren, weet je wel. Dus, en ook speelt natuurlijk ook nog heel leuk over die vikingen. Hè, wat ik allemaal vertel is alleen nog maar aflevering 1, hoor. Niet denken dat helemaal al gespoild is. Maar het is meer het spel wat op de wagen wordt gezet. En over die vikingen kun je natuurlijk ook denken, een beetje zoals Balken en de destijds over de 17e eeuw van Nederland, weet je wel, van VOC-mentaliteit. Ja. Laten we trots zijn, toch? Vraagteken. Dat kun je natuurlijk ook over die vikingen zeggen, want dat trok ook allemaal plunderend en verkrachtend overal door de wereld heen. En moet je daar nou eigenlijk trots op zijn? Of was dat eigenlijk het eerste vorm van kolonialisme? Nou, noem maar op. Daar kun je allemaal met een hedendaagse blik naar kijken. En dat willen natuurlijk ook mensen. Maar ja, dan is hij al zijn hele leven bezig met het bestuderen van
fouten. Precies, met iets wat er eigenlijk helemaal niet toe zou mogen doen.
Ja, of waar je met een andere blik naar zou moeten kijken. Dus het zit heel leuk verfijnd in elkaar. Want als je het zo bekijkt, dan is eigenlijk waar zij mee bezig is, dat gerommel in de marge, misschien wel veel belangrijker. Want daar komt misschien wel het dagelijks leven naar voren. Of weet je wel, niet zozeer. Ja, de geschiedenis gaat vaak over koningen en machthebbers en zo en oorlogen. Maar ja, over het grootste gedeelte van de mensheid gaat de geschiedenis helemaal niet.
Maar eigenlijk, hij als witte, wat oudere man met fikse carrière, begint aardig zijn glans te verliezen.
Ja, 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 hij komt een beetje op de koffie van de tijd. En dat is natuurlijk leuk. En ja, nou goed.
En wie is de actrice?
Ja, dat ga ik even voor je erbij pakken. Want dat heb ik allemaal niet paraat. Ik denk dat jij ze allemaal kent. Maar dat komt omdat er ook niet zo heel veel Denen zijn. Lene Maria Christensen.
Mm-hmm.
Ja?
Misschien wil ik er wel een keer mee samenwerken. Ja. Kom maar met die lijst.
Ja. Precies. Je weet,
ze hebben hele goede acteurs.
Leonardo DiCaprio zit hier nog op het randje.
Ja, ze zijn bijna weg.
En hij heet Anders. Dat vinden we altijd leuk.
Anders, ja.
Anders W. Bertelsen. Nou, ja. Dit is dus het hele verhaal. Nou, dat is leuk. Die kun je zien op NPO Start. Dus dat is ook eens een keer leuk.
En wordt het lekker venijnig ook?
Nou ja, er hangt een dreiging in.
Mm-hmm.
Maar ik ga natuurlijk niet spoileren waar die dreiging naartoe gaat. Kan ik ook niet, want ik ben er zover nog.
Oh, dus je bent echt... je hebt nog.
Ik heb nog... maar het is een heerlijke, spannende serie zonder bloed. Misschien moet je het zo zien.
Heel fijn.
Althans, bloed is 1000 jaar geleden. Dat graven ze nu op. Maar dit, en dan doe ik er even een kleine, want er komen heel veel tweede, derde, vierde, vijfde seizoenen van goede series aan.
Ja.
Dus moet de komende week, weef ik die er een beetje
zeker
in. En eventjes wil ik, het is toch een hele gekke tip, maar ga er maar wel gewoon naar kijken. De serie Hijack, met in de hoofdrol Idris Elba.
Ja.
Ja? Eigenlijk Idris Elba moet je gewoon altijd naar gaan kijken. Ja.
Oké, mag ik dan even waarom?
Nou, Idris Elba is gewoon prachtig, geweldig, goed. Heeft iets, weet je wel?
Die
heeft
Luther deed hij ook fantastisch.
Luther was zijn breakout rol. Als een soort cynische rechercheur. Maar goed, nu dit, hierin is hij eigenlijk in dienst van... zit hij een beetje zo tussen overheden en organisaties met veel geld. En dan doet hij een soort van internationale veiligheidsprojecten. In serie 1, Hijack, de kaping, vond plaats in een vliegtuig van Dubai naar Londen. Nou, hebben we iedere aflevering was een uur onderweg van die reis. En Idris moest het in zijn eentje allemaal klaren. En moest werken met de passagiers. Over passagiers gesproken in het openbaar vervoer. Hè? Kijk ook even met die blik.
Ja.
Van met wie kan ik straks... seinen op oogniveau, nu die balpen in de rug van de kaper. Nou, dat is belangrijk en dat doet iedereen supergoed. Maar nu in seizoen 2, ik hoef helemaal geen season te zeggen. Maar daarin zitten we in de metro in Berlijn.
Oh, wauw.
Ja, en daar heb je die tunnels.
Ja.
Daar gaat een karretje, gaat een tunnel in, wat niet kan. Boel wordt gekaapt, maar... Idris speelt ineens een hele andere rol. En is misschien wel de kaper.
Dus dus het zet je ook wel even goed op het verkeerde been.
Helemaal op het verkeerde been. Nou, en lekker spannend. Weet je, een beetje zo'n verhoogde hartslag.
Ja, heerlijk. Eigenlijk twee spannende dingen.
Maar anders spannend.
Anders spannend.
Ja, maar anders is ook gewoon.
Ja hoor.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Ja, Dick Verwerda is aangeschoven. Nee, die zit er al lekker de hele tijd eigenlijk. Hè?
Ja, daar maak ik maar een gewoonte van tegenwoordig.
Ja, dat vind ik ook prettig. Ja. Want dan hoef ik ook niet te kijken van...
Hoe ik eraan kon lopen.
In die hele korte jingle. Want ja, de kookhaven is groot.
Ja, normaal gesproken doe ik 3 rondjes om tafel.
Ja. En ook, ik ben iedere keer met een ledemaat minder.
Ja.
Ja, nee, maar goed, dat was nu dus allemaal niet nodig.
Nee.
En als jij hier bent, dat is dus al de hele show, maar als we bij jou komen met deze tune, dan betekent dat het tijd is voor reclame, want Ballet Croquette is een onafhankelijke podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Ja, en we zijn eigenlijk helemaal in een nieuw seizoen van merken aan ons binden bezig.
Ja, daarom.
Toch?
Ja, dat
we zijn
dat
aan
is
het zaaien.
We zijn enorm aan het zaaien.
Ja.
En daarom heb ik dan ook weer een verhaal voorbereid in mijn hoofd. Waar heel veel bruggetjes worden geslagen.
Oh,
naar de merken die we al kennen. Maar ja. Waar dus wel dadelijk een soort van explosie in komt natuurlijk.
Mooi.
Maar let op, hè. Ik wou beginnen met Kookhaven.
Juist.
De locatie waar je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Nou, ik weet niet waar ik dat ooit eerder heb gehoord.
Ja.
Nee. Die is nieuw.
Ja.
En gevierd werd er het afgelopen weekend. Hè? Want ja. Tieke werd 80. En dat vind ik ook zo mooi allitereren. Vind je niet? Tieke werd 80.
Ik vind Tieke sowieso een naam om...
Prachtig, hè?
Ja, om 80 mee te worden.
Ja, nou, en Tieke werd 80. En dat hebben we hier echt grootscheeps gevierd.
Leuk.
Met alle merken die we... hier presenteren
zoals
in de kookhaven.
Zijn?
Zoals daar zijn. De oester van Seafarm.
Ja.
Daarin de shot Hermit. Met Hermit Gin. Hè,
ja.
waar je die 99% glimlach garantie van krijgt.
Ja.
Toen gingen we over op de scheermes van de Seafarm. De scheermes of het mesheft.
Doen ze
dus
ook.
Die Seafarm, ja. die heeft een grote brok in de melk. Nee, heeft veel in de melk te brokkelen.
Ja, ja.
Toen gingen we door naar de prachtige locatie waar we dan de boel vieren. Hè. Dus de hele verjaardag en al die mensen werden blij. En we hebben de 5 gangen gekookt. En dat verdiepte de boel ook enorm. Want ze gingen met elkaar praten, ook de mensen.
Ja, leuk.
En daarbij is die verdieping ook nog heel erg goed terug te vinden... in dat je de locatie kunt afhuren... als zijnde een locatie om te vergaderen... of om een presentatie te geven. Hè, want alle audiovisuele apparatuur is aanwezig. En mocht je het echt willen verdiepen... dan kom je weer terug bij de podcast... waar je dus zelf helemaal je ei kwijt kan als je dat zou willen.
Je commerciële ei.
Je commerciële ei of je andere ei. Ik weet niet wat voor ei je wil leggen.
Ja, kom maar leggen.
Ja, kom maar leggen, toch?
Kom maar leggen.
Dus dat rondje wou ik eerst even doen. Want het is natuurlijk op dit moment een beetje komkommertijd. En daarom willen we die kookhaven toch even weer vol in de spotlight zetten.
Nou,
zodat we daar.
Dat verdient hij ook. En inderdaad vind ik heel goed dat je ook nog even die vergaderingen en zo noemt. Want het is dus ook een heerlijke plek om even met je gezelschap apart te zitten.
Ja.
Je kan, en in wat voor setting dan ook?
Precies, want wat had ik ooit dus bedacht? Uw vergadering komt tot een kookpunt in Kookhaven, bijvoorbeeld. Hè?
Of, als je houdt van pitten.
Of laat je nieuwe ideeën opborrelen. Hè? Ook een beetje kookterm.
Ja, mooi, borrelen. Ja.
Daarom, dus je kan er alle kanten mee op.
Ja, leuk.
Dus daar gaan we
een terrasje, van maken. Er is een terrasje voor de deur.
Ja,
je hebt binnen buiten.
Ja, dus
droog,
dat kan niet mooi. Ja. Parkeerplaats.
Parkeerplaats is heel belangrijk.
Je kan met een bootje komen.
Ja.
Je kan een bootje huren om hier te komen. Dan heb je een voortraject. En dan zou ik met een taxibusje weer teruggaan. Want in donker terugvaren is altijd een beetje... Nee.
Ja. Pas op, je kan het ook te druk krijgen nu.
Ja, nee, maar die bootjes die regel ik dan gewoon.
Oh ja.
Kijk, ja, nee, dat ga ik niet allemaal zelf doen.
Er is van alles mogelijk.
Dat is het.
Je moet je in verbinding stellen met Dick Verwerken.
Ja,
en dan eens even helemaal lekker gaan filosoferen. Wat zou nou bij mijn gelegenheid...
Ja, de ideeën die vliegen over de tafel.
Ja.
Hè? Want ook het leuke is, je kan hier ook als je denkt van... Nou ja, ik wil helemaal geen kok, ik ga het zelf doen.
Ja,
kan ook.
Kan
hè?
Ook.
Dan ondersteunen we daar een beetje en dan ga je lekker je gang.
Ja.
Moet je wel een beetje ervaring hebben natuurlijk. Als je helemaal niks weet, dan wordt het moeilijk. Maar... Er kan hier veel.
Precies.
En dat is ook budgettechnisch voor mensen ook vaak zeer aantrekkelijk. Dat ze even kunnen denken, nou, als ik die kok nou weglaat en ik heb een eigen inbreng. Scheelt toch weer een stukje in de financiën.
Ik zou die gin erbij nemen, want die is erg lekker. Die heb je me net laten proeven. Dat zou ik zeker voor terugkomen.
Ja, ja. Nou, dat is ook waarop vele mensen hier ook vaak zijn.
Ja.
En vooral met de oester pop-ups die er ook weer aankomen.
Hè,
dan laten we presenteren die oesters met die gin. En dan is het hier altijd één groot feest.
Ik kom.
Ja, gezellig.
Ja. Nou ja, Dick, dit heb je weer weergaloos verteld. Mensen die kunnen in de show notes kijken voor alle links naar alle door jou genoemde merken. En voor mensen die zeggen, ja, hey, interessant, ik wil ook adverteren in Ballet Croquet. Stuur eventjes een mailtje naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick, dingen met Dick, dingen met Dick.
Gregory Samson, we gaan naar jou, want jouw telefilm Fanboy komt komend weekend op televisie en is nu al te zien op NPO Start. In de film draait het om een jongen van bijna 16 die een enorme fan is van een bekende gamer. Vertel, waar draait het echt om in deze film?
Het gaat er eigenlijk over dat die jongen zo graag, zo enorm fan is dat hij langzaam zijn hele leven begint over te nemen. Omdat hij denkt dat dat het hoogst haalbaar is. Maar waar het voor mij eigenlijk echt om gaat is... Die vraag kwam op een gegeven moment bij me op. Van wat maakt het nou persoonlijk voor mezelf? Of hoe maak ik nou die film begrijpelijk? En dat was toe. Ik kreeg opeens de vraag, doe ik er toe?
Ah ja.
En alle karakters hebben eigenlijk de hele tijd de vraag, doe ik er nog wat
Ben ik nog wel relevant of doe ik al mee?
Ja, of ben ik wel interessant genoeg?
Ja.
En of dat nou naar Sam, naar zijn ouders is, of naar vrienden op school, of Wesley naar zijn collega's of vrienden. Weet je, ben ik nu alleen nog maar...
Wesley is de gamer.
De gamer, ja.
Die het gemaakt heeft in de ogen van Sam.
En hij heeft dan YouTube stream vrienden.
Mm-hmm.
En ook YouTube, ze maken streams en YouTube. En daar is het eigenlijk ook de hele tijd de vraag... Zijn jullie nou voor mij voor het succes? Of zijn jullie voor mij ook omdat we vrienden zijn?
Ja.
En voor en iedereen eigenlijk. Ben ik hier nou nog wel morgen...
Ja.
Of word ik straks ontslagen? Of ben ik straks weg?
Ja,
dus dat was opeens een vraag die ik bij elk personage kon neerleggen. Dus ik denk dat het daarom gaat.
En, en eigenlijk, op een gegeven moment komt er een soort kruispunt in deze levens. En begint iedereen ook de voor- of nadelen van andermans leven te zien. Hè?
Ja, Wesley, de streamer, is zo burn-out en moe en op dat hij eigenlijk niet meer kan. En op een gamecon komt Sam daar om zijn grote fan te ontmoeten. Of om zijn grote held te ontmoeten. Hij is superfan. En op dat moment wanneer hij contact met hem kan maken, loopt Wesley weg. Want die kan het niet meer aan. En Sam als fan, die denkt, nou ja, wij kennen elkaar. Ik kan wel met hem meelopen. En die filmt hem backstage. En op dat moment... valt Wesley zijn manager eigenlijk aan. En die zegt, ik kan het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik ben op.
Al die stomme fans.
En die fans. En fuck mijn fans. En dat filmt Sam. En daardoor krijgt hij de macht over Wesley... om eigenlijk wel vrienden met hem te worden.
Precies, want zij willen per se niet dat die,
beelden naar buiten komen. Ja.
Meteen is die Wesley hartstikke chantabel.
Ja.
En het is prachtig, want jij zei net al... ik hou van films waar dingen in beeld worden gebracht. Meer laten zien dan verteld.
Ja.
En je ziet ook bij deze jongen zo mooi, die jongen Sam, op dat gezicht. Eerst ziet hij zijn held eigenlijk in een rol waar hij hem niet in wil zien. En dan komt langzaam dat besef van, oh, maar die beelden die zijn wat waard.
Ja.
Heel mooi. Nou, die acteurs zijn allemaal geweldig, die je hierin hebt gevonden. En toen jij deze film ging maken, jij bent er wat later bij betrokken bij dit project.
Ja.
Lag eigenlijk al een heel plan. Dat ben je toen een beetje naar je eigen hand gaan zetten.
Ja.
En wat wilde jij dan centraal zetten daarin?
Nou, het was... Het eerste script wat ik te lezen kreeg was... We volgden heel erg twee personages. En daar switchten we ook in. Dus het was een beetje een soort twee luik... waar we de hele tijd de beide personages volgden. En beide perspectieven.
Mm-hmm.
En mij leek het juist heel erg leuk om... het perspectief juist te nemen van een beetje de bad guy en de jongen die langzaam het leven overneemt van zijn idool.
Mm-hmm.
En de psycho eigenlijk daarin te duiken. En waarom doet iemand dat nou?
Yeah.
En ik dacht juist, dat is ook een uitdaging om een film te maken. Om een karakter begrijpelijk te maken waar we misschien helemaal niet bij kunnen.
Nee.
En... zag er een enorme thriller in. Het had wat comedy elementen. En ik denk dat het nog steeds in de film zit.
Maar wacht even, jij werd erbij gevraagd?
Ja, ik werd erbij gevraagd. Ja, er was eerst een andere regisseur. Er lag een script
en jij kwam erbij. En toen dacht je, want het is niet dat jij al 30 films op je naam hebt. Maar toch dacht je, ik ga wel even hier...
Ik ga nog iets proberen. Van alles.
Hoe werkt dat was, dan?
Nou, dat, in het eerste gesprek... probeer dat heel voorzichtig te brengen. Van ik zie wat jullie willen maken. Maar ik denk dat we ook wel snel...
Ik hoor wat je zegt.
Ik denk dat het een aardig begin.
Schets.
Ik vond het een tof script. Ik zag er alleen iets anders in. En toen ik dat langzaam gedurende het gesprek naar voren bracht. Je gaat ook niet meteen zeggen... nou luister, ik wil het even helemaal anders gaan doen.
Mm-hmm.
Dus gedurende het gesprek... kwam ik er eigenlijk achter dat zij heel enthousiast werden van de dingen die ik zei. Dus dat gaf mij enorme rust.
Ja.
Ik was afgestudeerd van de filmacademie en ik had eigenlijk niet fictie gemaakt.
Nee.
Dus ik Ik ging daar ook een beetje in van, nou ja, ontzettend de eer dat ik op gesprek mag komen. Waarschijnlijk word ik het sowieso niet. Maar laat ik in ieder geval wel vertellen wat ik ermee wil doen. En daar werden ze eigenlijk heel enthousiast van. En ze hadden zoiets, oh nou, dat zien we eigenlijk ook wel. Dus die schrijvers hadden wel zoiets van, nou, we hebben nu ook weer een regisseur die richting geeft. Dan kunnen we daar ook weer mee werken. Ja. En zij werden daar eigenlijk ook wel enthousiast van. Ze hadden eigenlijk ook wel thriller elementen, maar nog niet zo... diep.
Dit duister,
het was ook een eerste versie.
Je zat er nog niet op die manier.
Lichtelijk wel, maar nog niet helemaal. En zij werden er eigenlijk ook enthousiast van. Dus ja. Daar was ik ook heel blij mee. Toen we begonnen met herschrijven, we hadden een maand, anderhalve maand. Mm-hmm. Toen zei ik wel van, oké, zijn we hier echt helemaal oké mee om dit echt duisterder te gaan maken. En rauwer en nou ja, een beetje richting Scandinavische.
Ja, ja. Want het grappige is, door deze draai of inkleuring is eigenlijk nog meer tastbaar en voelbaar hoe eng eigenlijk een fan is.
Ja.
Een fan is iets okay. Waar als je geen fans hebt, denk je, oh leuk lijkt me dat om fans te hebben. Maar als je ze echt hebt, dan zie je dat het... Ja, dat zijn een soort zombies die van je willen nemen.
Ja, en daar is ook een term voor. Ik ben nu even de naam kwijt. Dat hebben we toen tijdens het ontwikkelen wel vaak genoemd. Het is namelijk zo, ik kan iemand heel erg kennen van televisie. Mm-hmm. En denken dat ik daar dus een band mee heb. En omdat ik iemand al van voor en achteren en van jongs af aan al ken. En alles daarvan weet. Maar die ander weet helemaal niks van jou. Nee. En dat moment van elkaar leren kennen... En dat gesprek wat daar dan zich plaatsvindt, dat ligt zo uit balans. Ja. En het is aan de persoon, of het idool, of de star, is het om de fan zo comfortabel mogelijk te maken. Alleen krijg je daar nog een schrevere relatie van.
Ja. Maar in de film is het echt ook freaky, hè, wat er gebeurt.
Het wordt freaky. Ja.
Het is echt freaky doordat de een de ander... zo tot in ieder detail kent.
Ja.
Ik ben het helemaal met je eens dat het inderdaad... het gaat heel erg over hoe eng zijn eigenlijk fans.
En,
ja.
En dan, deze jongen is niet alleen een fan, maar ook een puber. En dan komen twee potentieel enge dingen bij elkaar. Want niemand is zo goed in het hebben van een obsessie als een puber.
Ja.
Dus dan heb je gewoon een giftige combinatie.
Ja, en een puber wilt zo graag op zo'n moment in een leven... Ik bedoel, alleen een schoolplein is al het Wilde Westen. Ja. Dus je wilt zo graag wel geaccepteerd worden en wel gezien worden. En ik kan me heel goed voorstellen dat je op dat moment denkt... Ja, maar als ik dat ben of dat word, dan word ik wel gezien. En word ik wel geaccepteerd. En heb ik
sheriff in town. Ja. Want die term het Wilde Westen valt niet zomaar. Dat is westerns zijn een inspiratiebron geweest.
Ja.
Deze film of sowieso als filmmaker?
Nee, voor deze film zag ik opeens een western vormen. Er waren zoveel momenten dat er heel veel gezegd wordt. Maar dat het eigenlijk niet gaat om voor wat er gezegd wordt. En dat het voornamelijk gaat over de blikken onderling. En het machtsspel wat er op dat moment zich plaatsvindt. Er zijn heel veel momenten waarin Sam binnen die stream community, dus binnen zijn team van Wesley zit. En zichzelf daar zo in vestigt en eigenlijk probeert dat leven van hem over te nemen. Waardoor er een soort heel raar machtsspel komt tussen Wesley en zijn manager en zijn compagnons.
Ja.
En tussen die jongen, die fan, dus Sam, die zijn leven probeert over te nemen. Maar tegelijkertijd ook hoe Sam zijn Wesley's team probeert te manipuleren. Ja. En ik denk dat er zijn zoveel onderlinge strijdjes alleen door middel van blikken te maken. Dat ik dacht, ja, dan moet ik dit... Het eigenlijk is het helemaal niet zo interessant wat er gezegd wordt. Het is veel interessanter wat er niet gezegd wordt.
Ja, ja, ja.
En wat er naar elkaar wordt met blikken wordt uitgevochten. En toen dacht ik, ja, dit is gewoon stiekem een western.
Ja, ja, ja.
Dus laten we hier elementen van instoppen. Namelijk die Mexican standoffs. Die blikken naar elkaar aan de een van de andere kant van de kamer. En er hoeft eigenlijk niks gezegd te worden. Maar het gaat puur om de blik en het omdraaien. En ik denk dat de camerawerk en de mise-en-scène... mise-en-scène is heel erg hoe mensen geplaatst worden binnen een scène... en waar ze moeten staan. Ik denk dat dat enorm heeft geholpen voor de spanning... en de onderliggende tension, een onderliggende spanning... die onder die karakters zich plaatsvindt.
Ik weet nog wel iets wat misschien voor een beetje spanning heeft gezorgd. Namelijk Het was nou niet dat je een oneindig aantal draaidagen had.
Nee. Het was hard werken. Ja, de Telefilm is een ontzettend tof project. En een ontzettend goed initiatief van Kobo. Maar er is gewoon tegenwoordig niet... Het budget is al die jaren hetzelfde gebleven. Mm-hmm. Dus je hebt gewoon...
Duurder worden de wereld.
Ja, en iedereen moet wel netjes betaald worden. En je gaat mee in inflatie. Alleen het budget is nooit meegegaan. Ja. En dat is niet het probleem. Alleen daardoor verandert wel het manier van maken van die film. Dus we hebben in 15 dagen die film opgedraaid. Wat...
Die bijna de lengte van een speelfilm heeft, toch? Eén
ja.
uur en...
Normaal draai je een gemiddelde speelfilm. Vroeger was dat richting de 40 of 35. En mm-hmm. toen, ik weet nog, de eerste keer dat ik in een film speelde als jongen van 17, hadden we er 26 of 28. Was nog met Dave Schammer.
Draaidagen.
Shootingstar, 28 draaidagen.
En welke film was dat?
Carrie Slee, Spijt.
Oh ja.
En nu doen we dat in 15. Dus je draait eigenlijk een film alsof je een serie draait. We hebben tegen elkaar gezegd, we gaan er wel voor zorgen dat het voelt als een film. En dat het groter mag staan.
Dat is dus heel erg goed gelukt. En ja. Hoe jij praat over die shots en zo, dat is allemaal zoals het in een film gebeurt. Niet ja. Als in een serie met, we zetten hier een camera neer en hier een camera.
Nee, shot tegen shot en klaar.
En dan klaar.
Ja.
Maar jij doet ook dingen met het perspectief. En je brengt personages op zeer specifieke manieren in beeld.
Ja.
Dus het is een hele rijke kijkervaring.
Nou, daar ben ik heel blij om.
Gratis krijgen ja. als
dat kan alleen maar door heel goed voorbereid te zijn.
Ja, maar dat is geweldig. En daarmee kun je natuurlijk wel je eigen visitekaartje afgeven. Maar je voelt misschien ook wel... Wat voor een toekomst is er nog voor filmmakers? Als dit al allemaal op zo'n...
Nou, ik hoop dat op... Kijk, het probleem is, er zijn heel veel mensen die willen heel graag film maken. Mm-hmm. Daar ben ik er één van. En dit is mijn eerste project wat ik kon doen. Dus je pakt dat ook met beide handen aan. Alleen, het is natuurlijk ook... Je moet er rekening mee houden. Er zijn voldoende makers die nog blijven accepteren. Oké, dan doe ik dat. Dus ik ga een film maken in 15 dagen. Ja. Ik weet dat voor Amazon zijn er hele lage budgetten. En dan worden films in 15, 14 dagen gedraaid. Oh, en dat wordt erop geramd. En zijn dat nou de beste films? Daar valt over te twisten. Ik vind het ontzettend knap dat mensen dat kunnen doen in zo'n korte tijd. Ik heb het mm-hmm. zelf moeten doen. Het is ontzettend moeilijk.
Mm-hmm.
En het vergt enorm veel energie en concentratie. En... Het jammer daarvan is, je kan niet op set iets laten ontstaan. Dus je moet het gewoon vangen en door.
Want elke minuut telt.
Elke minuut telt. En ik zat laatst op Apple TV Plus over Martin Scorsese gesproken. Mm-hmm. Hij heeft er is nu een documentaire serie over hem uit. En hoe hij dan samen met... heeft hij Wolf of Wall Street... Nou, komen we terug bij leren. Ik
ja.
Wolf of Wall Street gemaakt. En dan is daar een scène waarin zij bij hem weggaat. En dat is eerst een seksscène. Dan zegt ze, nou, dan mag je met mij vrijen. En dan op een gegeven moment zegt ze, nou, ik hoop dat je van genoten hebt. Dus de laatste keer. En dat bouwt zich uit tot een gevecht. En op een gegeven moment jat hij het kind. En stopt hij in de auto van de mensen die de film nog niet hebben gezien. Sorry voor de spoilers. Je moet hem ondertussen nu wel gezien hebben.
Ja.
En die stopt hij het kind in de auto. En rijdt hij elkaar naar achter. En dan maakt hij een gigantisch ongeluk. En dat heeft hij de avond van tevoren bedacht.
Dat zo
dat hij dacht, nou, misschien moeten we dat toch zo gaan draaien. En dan gaat opeens alles om. En dan kunnen we het op een andere manier doen. En daar ontstaat magie. Dat kan alleen doordat er geld en tijd en de mensen en de wilskracht is om dit soort dingen te maken. En ik vrees, ik denk sowieso dat we in Nederland een andere filmcultuur hebben. Wat helemaal niet per se erg is. Maar het zou heel jammer zijn. Als streamers ervoor zorgen dat dat stukje magie wat alleen kan ontstaan in zo'n korte tijd. Of in of wat niet meer kan ontstaan in zo'n korte tijd in onder zo'n werkdruk. Dat verdwijnt.
Ja, ja.
Terwijl, ja, ik denk dat je dat nog wel kan zien in theater. Waarin een lange repetitieperiode is. En dat er geld is. En dat je daar dingen kan creëren. Ja. Maar een creatief vak uitoefenen onder druk, dat kan.
Kan soms ook hele mooie dingen opleveren.
Het kan heel veel mooie dingen opleveren. En ik denk ook dat het goed... Het heeft mij ook heel veel mooie dingen opgeleverd in de film. En dat je keuzes moet maken.
Want, ik bedoel... stel je had een hele grote studio achter je staan met een mega budget, dan waren er weer veel meer gesprekken geweest over de veranderingen die jij wilde doorvoeren, ja, bijvoorbeeld.
Zeker.
Dus zo'n klein budget en dat
zorgt ook voor vrijheid.
Ja, ja, ja.
Je kan... Alleen je zit wel klem in de tijd, mm-hmm, die je hebt. En ik wil zeker niet klaar hoor. Ik ben, mm-hmm, ontzettend blij dat ik dit heb kunnen doen. Maar het is een andere manier van draaien.
En als jij zegt van onze Nederlandse filmcultuur is anders. Denk jij dan ook wel van, hey, als ik echt filmmaker wil worden, moet ik misschien internationaler gaan kijken?
Misschien ooit. Ik denk alleen dat, wat je ook zegt, zo'n studio. Ik denk in Amerika is het sowieso lastig om daar tussen te komen. Ben je wel inderdaad een regisseur die vaker later bij het script komt. Dus, mm-hmm, daar is wel een beetje te vergelijken, ja, hoe ik dat nu ervaren,
ja,
heb.
Ja.
Maar... Een studiomacht is daar veel groter in. En dat zie je ook nu in de films die eruit komen. Mm-hmm. Ik denk dat de grote makers waar we films van kijken, waar we enorm fan van zijn, die hebben ook heel veel hun eigen films gefinancierd. Mm-hmm. Als ik weer terugkoppel aan Wolf of Wall Street, mm-hmm, dat is het grootste gedeelte, is dat zelf gefinancierd, ja, ja, door Scorsese en Leonardo DiCaprio zelf.
Ja.
Dus
het organiseren van je eigen onafhankelijkheid.
Dat zorgt voor... Dat, ja, soort creatieve...
Maar eigenlijk ben je daar al een beetje mee bezig.
Ik hoop het, ja.
Nou, ook met het afleveren van een geweldige film voor weinig geld.
Ja.
Maar daarnaast ben je ook een bedrijfje begonnen om zelf wat inkomsten op een andere vlak, ja, te genereren.
Ja, zeker.
Als we het toch hebben over het zelf financieren.
Ja, nee, zeker. Ik denk dat het goed is om... Films. Uiteindelijk is mijn droom om alleen maar van films rond te komen.
Mm-hmm, mm-hmm.
En ik hoop dat zo'n verhaal mensen inspireert en veel mensen ervoor zorgt dat ze vertellen aan anderen van, hey, ga alsjeblieft deze film kijken. Ja. Dat is ontzettend, ja, tof.
Ik wil wel dat mensen dat gaan doen, want het,
ja,
bedoel,
het is een geweldige film.
Ik zie een eerste film van iemand van wie we nog veel grotere films gaan zien.
Ja.
Dat zie je echt.
Ja.
De ambitie, maar ook de kunde. Je hebt toch echt wel een heel mooi cinema-oog.
Ja,
dat
heel
moet
fijn.
We koesteren.
Ja.
Ja, en dat er zo'n rust toch ook in de hele film. Je hebt er, ja, je hebt het gewoon het dreigende.
Ja.
Het langzaam ontwikkelen van die personages. Ja, daar heb je toch op de een of andere manier de tijd voor genomen.
Ja, en dat is leuk. Ik bedoel, we hebben het in 15 dagen gedraaid. Maar het is ook leuk om te spelen met wat kunnen we dan in die 15 dagen doen. En de eerste vraag was ook aan mij. Er zitten scènes in. Het is niet per se een enorme spoiler, maar... er zitten scènes in waarin Sam langzaam het leven van Wesley probeert over te nemen door middel van deepfake.
Mm-hmm.
En door middel van AI. En de eerste vraag die mij gesteld werd door een producent was, wij willen heel graag weten, hoe ga jij die AI, yeah, maken? Want wij hebben daar nog wel wat vraagtekens bij.
Yeah.
Zeg ik, nou, dat snap ik heel goed. En mijn eerste antwoord was, nou ja, laten we dit dan absoluut zonder VFX en zonder AI doen. We gaan het voor het echtje doen.
Ja.
Dus wat we hebben gedaan, hij daar speelt, hebben we, ja, ja, de tijd in gestoken. We hebben de acteur Coe, die speelt Wesley. En Sam wordt door Kilian gespeeld. En we hebben ze samengebracht in de repetitieruimte. En zijn we een soort choreografie gaan bedenken voor als wij ze dan samen in beeld zouden brengen, wat ze zouden doen in beweging. En dat hebben we zo vaak gerepeteerd. En op set heeft dat ook veel tijd gekost. Want dan draaien we eerst Co, dus die Wesley speelt. Dan worden die videobeelden worden geëxporteerd. Dat wordt dan op een beeldscherm afgespeeld. En terwijl we het beeldscherm filmen en langzaam naar achteren rijden, zien we in de achtergrond Sam, dus die door die Kilian gespeeld wordt. Die zien we daar precies dezelfde bewegingen doen.
Alsof het deepfake is.
En juist te spelen met dat soort ouderwetse filmtrucage geeft het ons de illusie alsof we echt AI gebruiken.
Ja.
Terwijl ik dacht, ja, AI is goed, maar het is helemaal nog niet zo, ver.
Dus
nee. Ik wilde juist iets vertellen over de toekomst.
Geweldig.
Dus, dat soort dingen zijn juist weer heel erg leuk op het moment dat je geen geld hebt. Of juist komt met, oké, we moeten in een korte tijd, hoe gaan we dit doen? doen. Dacht ik, nou, dan moeten we het juist voor het echt doen.
Dat maakt het echt een soort oude dubbelganger.
Ja, ja. Dat denk ik wel. Dus dat is die 15 dagen, of dat kleine budget, is echt niet alleen maar iets negatiefs. Dat heeft juist ook, dit soort positieve dingen.
Maar mogen we nog even, mogen we nog één vraag voordat we gaan afronden? Want ik wil eigenlijk heel even terug naar waar het ooit met jou begonnen is met liefde voor film.
Ja.
Hoe is die liefde voor film jouw leven ingekomen?
Ik denk dat ik dat van huis heb gekregen. Het is niet, mijn ouders zijn geen filmmakers geweest. Mm-hmm. Maar mijn opa en mijn de opa van mijn opa, die hadden soms onze bioscoopreclame. Mm-hmm. En dat was de oude bioscoopreclame met dia's. En ik weet niet of mensen voornamelijk in de buurt van Amsterdam en Rotterdam en Schiedam, maar die kennen de afbeeldingen nog wel. Met de man met de sigaar in de mond. En daar stond soms op bioscoopreclame. En
dus er was een affiniteit binnen de familie.
En mijn vader kon altijd gratis naar de film in de Tuschinski theaters. En die heeft dat zo erg meegekregen dat wij thuis hadden altijd kisten met dvd's. En dan keken we altijd film.
Heer,
dus ik denk dat het op die manier...
Ja.
Eerst wilde ik altijd acteur worden. En toen dacht ik, nee, ik kwam erachter. Dat is toch moeilijk om aan werk te komen. En mijn moeder zei altijd zo, dat is heel leuk. Maar misschien is het ook goed om te kijken. Maar, en toen dacht ik, filmregie, dat wilde ik heel graag.
Ja, en daarnaast, want mensen die nu denken, wat een mooie stem. Je doet ook voice-over.
Stemacteren, ja. Stemacteren. En geacteerd heb ik ook.
Ja. Ja. Maar ben je daarvoor nog te bellen?
Kan mij altijd bellen.
Ik kan mij altijd bellen.
Oké. In principe is die film maken.
Ja. Maar ik ben in te zetten.
Voor alles.
Ook voor stemacteur.
Goed. Nou, dank Gregory Samson.
Ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ja, heel leuk dat je er was. We gaan allemaal die film kijken. Dat kan dus nu al op NPO Start.
Ja,
Start hoor ik hier.
En dan 7 februari om 10 uur.
En 7 februari om 9:55.
Op tv.
Op televisie. En kom nog eens terug.
En in de show notes staan natuurlijk de links. Vergeet dat niet, lieve mensen. Francine,
Janneke,
dit was hem weer, hoor.
Ja, dit was wel spanning en sensatie. Ja. Hè? We hebben het gehad over kou, ontberingen, honden als gezelschap en jongeren die ergens bij willen horen en ertoe willen doen.
Ja.
Machtspelletjes. Uiteindelijk zoekt iedereen een antwoord op die vraag. Hoor ik erbij? Is mijn graafwerk net zo belangrijk als dat van mijn man? Mm-hmm. En wat ik ook een mooie vond, was dat je eigenlijk tijd en mensen, soms wat geld nodig hebt om zoveel ruimte te hebben dat er magie kan ontstaan. Mm-hmm. En Ballet Croquet is nou net zo'n plek. Daar hebben we dat allemaal. Hier kan magie ontstaan. En dat is vanavond weer heel mooi gelukt. Dankzij iedereen hier.
Nou, wat heerlijk. Dankjewel, Francine. Aflevering 20 van het derde seizoen van Ballet Croquet. We danken onze gast Gregory Samson. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij onze verhalen.
Grote dank aan de Ballet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee. Zij verzorgen onze muzikale vormgeving. Wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En datzelfde mailadres kunt u gebruiken voor adverteren in onze podcast. En je kan ons ook een DM'tje sturen via Instagram @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten. Het liefst met woorden. Helemaal zo'n getypte recensie in een van de podcast-apps. Daar help je ons ontzettend mee. En gewoon aan de buurvrouw vertellen mag natuurlijk ook. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Ja, wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is Ballet Croquet.
Zo, nu een croquet.